Welkom, mijn naam is Romy Gijssen. Ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken en dit is mijn podcast, Let's Get Loud. Bedankt dat u luistert. In deze aflevering ga ik in gesprek met Suzy van Hoonakker. Zij is magistrate bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Mechelen. En daar zetelt zij onder andere als voorzitter van de Drugsopvolgingskamer. Dit is een initiatief waar ik met haar veel dieper wil op ingaan, omdat het een alternatief betreft voor mensen die druggerelateerde feiten hebben gepleegd en waar dat de klassieke afhandelingsmogelijkheden eigenlijk niet leken te volstaan. Welkom, Suzy. Dank u wel om mee te werken aan mijn podcast. Heel fijn.
Graag gedaan.
Ja, dank u. Zoals ik u al had aangegeven, mijn vierde seizoen kadert binnen het thema drugs. En ik vond het wel interessant om u ook wel voor mijn microfoon te plaatsen en in gesprek te gaan. Heel specifiek over de drugsopvolgingskamers. Als ik mij niet vergis, bent u daar inderdaad wel werkzaam in als magistrate. Maar misschien moet u heel kort voor de luisteraars die u niet kennen, u toch eens eventjes kort voorstellen wat dat u doet of hoe dat uw kort carrièreverloop al gegaan is.
Oké, dankjewel. Dus ja, ik ben Suzy van Hoonakker. Ik ben ondervoorzitter in de rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen. En ik werk in de afdeling Mechelen. Ik zit uitsluitend in correctionele zaken. Ik heb elke week één zitting alleenzetelend op woensdag en één zitting collegiaal op donderdag. Op mijn alleenzetelende zitting op woensdag behandel ik alle soorten van zaken van gemeen strafrecht. En elke derde woensdag van de maand zit ik een drugsopvolgingskamer voor. Ik ben vroeger eerst, dus ik heb natuurlijk rechten gestudeerd. Ik ben daarna 4 jaar advocaat geweest. Dan heb ik gerechtelijke stage gedaan in Brussel. En dan kort nadien hier benoemd in Mechelen, ondertussen al 18 jaar geleden. Dus ja, ik ben nu 18 jaar magistraat.
Heeft u toch al wel wat ervaring als magistrate?
Dat is voor mij nog altijd de job van mijn leven. Ik zou onmiddellijk opnieuw hetzelfde kiezen, moest ik herbeginnen.
Oh, dat is wel fantastisch, dat u dat zegt, van dat is echt de job van mijn leven. Dus dat is echt, u doet dat elke dag met passie,
ja,
en met plezier.
Het. Zo is het.
Oh, dat is wel fijn. Dat is fijn om te horen, want op zich, misschien moeten we daar al direct mee van start gaan. Die drugsopvolgingskamer, u doet dat dan ook maandelijks. Dat is iets eigenlijk nog wel vrij recent, hè, in werking getreden.
Bij ons bestaat dat 5 jaar, van in 2018. In Antwerpen al iets langer en in Gent nog iets langer. En ondertussen de bedoeling is dat het in elke rechtbank van het land wordt opgezet, dus dat het overal zal worden georganiseerd, omdat we merken dat het wel goede effecten heeft en de kans op herhaling verminderd. En dat is uiteindelijk ons hoofddoel als strafrecht, ervoor zorgen dat de mensen niet opnieuw dezelfde feiten plegen.
Dus dat is eigenlijk een zitting waarin dat drugsdelinquenten dus eigenlijk de mogelijkheid krijgen om op een alternatieve manier te worden opgevolgd, hopen op verbetering. Het gaat dan vooral over mensen met een verslaving.
Het gaat altijd over mensen met een verslavingsproblematiek. In principe is iedereen welkom. We hebben al mensen gehad met een zwaar strafregister. Voor wie dat op dat moment de beste weg leek, dan doen we dat. Dus we sluiten niemand uit. De meeste mensen die bij ons de drugsopvolgingskamer opgevolgd worden, zijn vaak jonge dealers. Dat is de hoofdmoot. Omdat dat ook mensen zijn bij wie dat je de meeste kansen op verandering, op een gedragsverandering hebt. En die dan ook daarna, aan het einde van de rit, een gunstig bewijs van goed gedrag en zeden kunnen behouden. Dus in principe, iedereen die verslaafd is aan drugs, komt daarvoor in aanmerking. Meestal zijn het dealers, maar het kunnen bijvoorbeeld ook mensen zijn die agressiefeiten gepleegd hebben of diefstallen plegen onder invloed van drugs of om drugs te kunnen aankopen. Ook die mensen komen daarvoor in aanmerking.
Ja, die dat u zegt, criminele feiten plegen om in hun eigen gebruik te kunnen voorzien. Dat is een beetje een klassiek verhaal dat wij toch wel heel vaak horen, hè? Zowel u als magistraat als ik als advocaat. Maar misschien eventjes procedureel, hoe gaat dat in zijn werking? Is dat het Openbaar Ministerie dat effectief die mogelijkheid gaat aanbieden? Of?
Nee, het is zo dat dus het Openbaar Ministerie probeert zoveel mogelijk drugszaken voor mijn woensdagzitting te dagvaarden. En op de zitting overlopen we, dus eerst wordt de zaak uiteengezet door het Openbaar Ministerie, die vorderen hun straf. De advocaat neemt het woord en pleit voor zijn cliënt. We gaan altijd een uitgebreid gesprek aan in elke zaak met elke beklaagde. Dat is toch onze betrachting. Soms lukt dat niet door tijdsgebrek, maar ik vind dat we daarop moeten blijven inzetten. Dat is heel belangrijk om ook met de beklaagde zelf het gesprek aan te gaan. En daarin horen we dan of dat iemand is die daarvoor in aanmerking zou komen of niet. En dan leggen we uit aan de mensen van, kijk, je kunt bijvoorbeeld... Want ik sta altijd open voor alle alternatieve straffen, zeker bij mensen met een blanco strafregister. Maar iemand die serieus gedeeld heeft, die gaan we geen probatieopschorting geven. Dat is daarvoor te licht. Die zou eerder een straf met probatieuitstel krijgen. En dan leggen we dus uit van, kijk, je kunt een gevangenisstraf krijgen met uitstel onder voorwaarde dat je 3 jaar laat begeleiden door het justitiehuis. Of je kunt ook kiezen voor een korte, intensieve opvolging hier voor de drugsopvolgingskamer gedurende 1 jaar, waarbij dat je eerst naar het justitiehuis gaat om samen met justitieassistenten een DOC-plan, een drugsopvolgingskamerplan, op te stellen met voorwaarden die je zal naleven. Dan volgen wij dat elke maand op de rechtbank gedurende 10 maanden. En als het dan goed loopt, krijg je geen straf opgelegd, krijg je wel die opschorting. Het verschil is dus dat bij een probatieuitstel weten de mensen, hebben ze hun straf gekregen en moeten ze dan hun begeleiding volgen. Bij de drugsopvolgingskamer trekken we de begeleiding naar voren. Dus ze moeten eerst de begeleiding volgen en dan volgt de straf. En bij de straftoemeting houden we rekening met de manier waarop dat die begeleiding is gevoerd. Als dat goed is gelopen, krijgen ze de gunst van de opschorting. Als ze daar niet meer voor in aanmerking komen, een lichte straf met uitstel. Als het slecht loopt, ja, dan krijgen ze wel een effectieve straf. Maar dan, het grote voordeel is dat je daarbij heel kort op de bal kan spelen. Dus als de mensen er echt falikant hun voeten aan vegen, dan geven ze een aantal waarschuwingen. 2, maximaal 3. Als het dan niet goed loopt, ja, dan krijgen ze wel die effectieve straf opgelegd. Of een straf met uitstel. Maar meestal is het dan wel een effectieve bestraffing dat ze krijgen. Maar dat is een keuze die we ze op de zitting laten maken. Want ik heb ook veel liever dat iemand op voorhand zegt van, ik heb daar allemaal geen goesting in, ik wil dat niet, dan dat wij daar allemaal onze tijd in steken. Nu, het is ook zo dat veel mensen in het begin niet zo echt gemotiveerd zijn, dat ze bereid zijn om dat te doen, die opvolgingskamer, in de hoop geen straf te krijgen aan het einde van de rit. Maar we merken dat heel vaak, dus dat is een externe motivatie, maar we merken dat heel vaak op de duur zich omzet naar een interne motivatie, omdat de mensen zich echt wel beter voelen na die begeleiding. Beter voelen zonder drugs. Het gaat thuis beter, het gaat beter op hun werk, hun leven gaat beter. En dan beseffen ze, ik ben eigenlijk beter af zo, dus ik zou er beter effectief in de toekomst ook afblijven. Dat is onze hoofdbedoeling.
Ja. Dus men is in principe, en dan nog heel eventjes kort procedureel, men is al wel gedagvaard door een openbaar ministerie. Men weet van oké, er gaat sowieso een bestraffing volgen, maar ergens is dan een tussenschakel, een gunst, dat u verleent, dat u zegt van kijk, ik geef u die kans om dat rechte pad te gaan bewandelen met alle begeleiding en een hele omkadering rondom u. En als dat goed loopt, gaat die bestraffing inderdaad daarop op worden aangepast? Of zegt u van, u komt nog in aanmerking voor een opschorting of een probatieuitstel, eventueel ook nog met die voorwaarden? Maar het is wel een intens project, hè? Is daar ruimte voor? Is daar voldoende personeel voor? Van justitiehuizen uit, voor al die sociale medewerkers die dat zich moeten engageren?
Het is een heel intens project. Ik denk in de eerste plaats ook voor de beklaagde, want die moet zich echt gedurende dat jaar inderdaad engageren. Het is ook zeker niet vrijblijvend, want we controleren dus ook de voortgang aan de hand van urinetesten op de zitting. Dat is iets dat denk ik we voorlopig enkel in Mechelen doen. Voor mij is dat heel belangrijk, omdat je op basis daarvan echt kunt aftoetsen of dat iets goed loopt of niet. Want de mensen kunnen vertellen heel veel op een zitting, maar zo kunnen we echt nagaan of dat wel klopt en correct is, en ze ook daarvoor belonen. En we merken dat ook voor hun een heel grote motivatie is om een negatieve test af te leggen, dat ze dat echt wel goed willen doen. Maar om meer concreet op uw vraag te antwoorden, op het justitiehuis, dat is waar dat ze gedurende dat jaar intensief met ons samenwerken, want die mensen komen, justitieassistenten komen ook naar de zitting elke derde woensdag van de maand. Maar dat zijn zaken die ze niet meer in probatie gaan krijgen. Dus als ze iemand hebben in een probatiebegeleiding, dus dat zijn dezelfde soort beklaagden, hè, want dat zijn mensen die in aanmerking komen voor een alternatieve straf, ofwel is dat die drugsopvolgingkamer, ofwel is dat een mildere begeleiding via probatie, maar die wel over 3 jaar wordt uitgesponnen. Maar dan is dat ook tijd die de justitieassistenten daarin moeten steken gedurende 3 jaar. Dus nu is het geen 3 jaar, maar 1 jaar, maar wel intensiever. Dat is een overeenkomst dat wij hier hebben gesloten met het justitiehuis, want zij zijn ook bereid, de directeur is daar volledig in meegegaan, om daar voorrang aan te verlenen. Want normaal, bij een maatschappelijke enquête, krijgt justitieassistenten 3 maanden de tijd om die te maken. Bij ons krijgt ze in deze zaken maar 2 maanden de tijd om die te maken. Dus binnen de 2 maanden komen die terug op de rechtbank, omdat we zo kort op de bal willen spelen. Met de justitieassistenten, die ondertussen bij hem thuis is geweest. Zij zijn een paar keer naar het justitiehuis geweest. Ze hebben contact gelegd met de sleutel. Dus het gaat wel snel. Maar ik denk dat dat voor de mensen, op zich omdat het korter duurt, het is een zware investering. Ik ben me daar heel erg van bewust. Veel mensen moeten zich ook op hun werk kunnen vrijmaken. Dus dat is niet gemakkelijk. Maar kort en intensief is in mijn ogen beter en geeft betere resultaten dan langdradig en langdurig. En de motivatie is dan al wel rapper minder. Dus ik denk niet dat het justitiehuis daar meer mensen moet insteken. Ze worden gewoon op een andere manier besteed.
Maar u zei het daar straks al, u geeft eigenlijk wel iedereen de kans, hè? Want u zegt iedereen is eigenlijk welkom. Dus zelfs iemand die een zwaar drugsverleden heeft, mm-hmm. heel veel gedeeld heeft, maar zelf ook verslaafd is, die kan even goed op de drugsopvolgingskamer nog terecht dan bijvoorbeeld een jongen of een meisje van 18 jaar dat voor de eerste keer gepakt is met bezit van drugs en een verslavingsproblematiek kan... in het beginstadium is. Dus voor u is dat echt een brede waaier. Iedereen moet die kans kunnen krijgen als er motivatie voor is.
Ja, maar dat loopt op een andere manier. De begeleiding zal op een andere manier verlopen. Maar we zijn dan ook strenger, want het is echt niet dat het zomaar een praatbarak is. Dus de mensen moeten echt wel meewerken. En we hebben bijvoorbeeld gevallen van mensen die... 10 jaar is misschien veel, maar ik heb iemand die, denk ik, 8 jaar gevangenisstraf boven zijn hoofd heeft gehangen, omdat hij verschillende probatiemaatregelen heeft lopende gehad, die allemaal voor herroeping zijn gedagvaard, ondertussen nieuwe feiten gepleegd. Iemand die heel zwaar verslaafd is en altijd verkoopt om te kunnen verder gebruiken. En die zat dus in de gevangenis, die heeft aan mij dan gevraagd om niet te herroepen. Ik heb gezegd, Oké, maar dan gaat jij in residentiële opname. En die man zit nu al meer dan 1 jaar in residentiële opname. En ik kijk elke maand gewoon na, is hij nog in opname? Ja of nee? Werkt hij mee? Ja of nee? Dus op zich is dat voor mij niet veel werk. Voor die man heel veel werk. Die moet in opname blijven. En dat zal zeker voor 2 jaar zijn. Maar het is ofwel dat, ofwel de gevangenis.
Maar u volgt dat echt wel op?
Ja.
En u bent er ook wel van overtuigd dat mensen die met een verslavingsproblematiek kampen, dat er altijd wel verbetering mogelijk is?
Ja, ik wil daarin geloven. En ik denk dat zeker jonge mensen daar echt vanaf kunnen geraken. Ik denk voor mensen die heel lang verslaafd zijn, ik ben me daarvan bewust, dat is een ziekte, dat is een struggle permanent om daaraf te blijven. En dat is heel moeilijk. Maar ik vind dat we, en zeker als rechter, wil ik altijd blijven geloven dat het ook goed kan komen. En dat... Dat het weinig zin heeft om de mensen in een vergeetput te stoppen. En ik vind, als maatschappij moet je iedereen nieuwe kansen geven, maar je moet het wel controleren. En het is niet vrijblijvend als ze het niet goed doen of echt hun voeten navegen. Ja, dan is het de gevangenis. Hè.
Ja, dan zijn er consequenties. Dat is logisch. En kan u eigenlijk, want het is recent, hè, 5 jaar, is nog niet heel lang dat systeem hier zo werkt in Mechelen. Ziet u al een evolutie of zijn er al echt succesverhalen geweest?
Ik denk dat er al heel veel succesverhalen zijn geweest. Wat ook heel fijn is als rechter, vind ik, dat de mensen ook veel mensen heel dankbaar zijn aan het einde van het proces. Terwijl meestal, dat is iets dat wij heel zelden meemaken als magistraat, mensen zijn meestal niet tevreden met het resultaat en niet blij met de straf die ze krijgen. Maar hier zeggen de mensen echt van, dank u wel dat je mij die kans hebt gegeven. Ik had dat nooit verwacht van justitie. Allee, mijn leven is nu echt op de rails. En Ik heb van die mensen, ik heb er al teruggezien, maar dat is echt een minderheid. Dus, en er is ook een onderzoek gebeurd intern bij het justitiehuis van de mensen die het traject volbrengen, hè, dus die tot op het einde het uitlopen, is de recidive minder dan bij mensen die een probatietraject hebben doorlopen. Dus dat zijn inderdaad recente resultaten. Dat moeten we zeker verder onderzoeken en blijven opvolgen. Of het inderdaad wel nuttig is, want we steken er wel veel tijd in. Hè. De justitieassistent rapporteert ook elke maand, is aanwezig op de zitting. Wij kijken elke maand het verslag na. Dus we steken daar wel wat energie in. Maar het is wel een fijne manier van werken, omdat we het gevoel hebben dat het wel effectief is.
Ja, absoluut. Absoluut. En qua middelengebruik, is daar een evolutie in? Is dat voornamelijk het cannabisgebruik? Of zegt u ja, toch ook wel cocaïne, heroïne, speed?
Ik denk dat dat misschien, ik weet niet of dat lokaal, soms ook wel wat lokaal gebonden is misschien. Daar heb ik geen zicht op, maar bij ons is het vooral veel cannabis, veel cocaïne en veel speed. Dat zijn de dingen die we het meeste zien. Heroïne ook wel, GHB ook een beetje. Maar ik merk dat, want cannabis, ik stel me daar heel veel vragen bij. Je hoort vaak dat dat moet gelegaliseerd worden of mensen die daar voorstander van zijn. Maar wij zien dat dat heel moeilijk is, ook een hele moeilijke drug is om vanaf te geraken. En dat dat iets is dat veel mensen verlamt in hun dagelijks leven. Dat het ook iets is dat mensen tot psychoses kan brengen. Dus ik vind dat ook gewoon echt een vuiligheid. En ik merk dat dat ook heel verslavend is. Dus terwijl dat bij veel mensen leeft, ja, vroeger gebruikte ik niet cocaïne, nu is het alleen nog maar cannabis. En dat is waar, dat is goed dat je vermindert, maar ook daar moeten ze vanaf geraken.
Maar eigenlijk, vroeger ging men een onderscheid maken in softdrugs en harddrugs, maar softdrugs eigenlijk bestaat dat niet meer. Ik denk dat cannabis is zo gevaarlijk geworden voor de gezondheid. En het circuleert eigenlijk echt wel bij jongeren, al vanaf jonge leeftijd. En men ziet eigenlijk die gevaren daar nog niet van in, wat dat toch wel een spijtige evolutie is.
Ja, en ik denk dat zo van de uitspraken van mensen die de voorstander zijn van legalisering, daaruit kan men dan denken, ja, dat is dan misschien minder erg, dat cannabisgebruik. Dus ik ga dat misschien ook doen. Maar dat is ook echt wel, inderdaad, zoals gezegd, heel schadelijk voor de gezondheid. Zowel geestelijk als lichamelijk. En ik vind vooral, ik zie bij veel jonge mensen dat daardoor hun leven, dagelijks leven, eigenlijk on hold staat. Ze geraken niet uit hun bed, ze geraken niet op hun afspraken, ze hebben ruzie thuis, ze hebben geld nodig,
Ja, en dat is weer al een cirkel en een neerwaartse spiraal voor andere criminaliteit. En dus we kunnen toch wel ervan uitgaan dat dat een heel goede zaak is, dat die drugsopvolgingskamer er is gekomen, omdat dat toch wel kansen biedt in de hoop om eigenlijk drugsdelinquenten of mensen met een verslavingsproblematiek toch te helpen en terug goed in de en sterk in de maatschappij te plaatsen, hè.
Dat is onze bedoeling.
Ja.
Dus dat we mensen een drugsvrij leven kunnen geven. En we zijn ook niet naïef, maar zelf we vinden, als we ze al een jaar van de drugs kunnen houden, zijn we al tevreden. Want dan hebben ze al eens gevoeld hoe dat is, een leven zonder drugs. En dan gaan ze misschien meer gemotiveerd zijn om dat in de toekomst zo te houden. Maar daarin zijn echt cruciaal onze urinetesten, want anders kun je het niet controleren. We hebben al heel vaak op zittingen voor gehad dat mensen zeggen, nee, ik gebruik geen drugs. En dan na een urinetest blijkt dat ze wel drugs gebruiken. Dat is nooit om nieuwe processen verbaal op te stellen. Dat is gewoon om hun druggebruik bespreekbaar te maken. En te zeggen van, hoe komt dat dan? Bespreek dat met de justitieassistenten, want ook daar hebben ze gezegd dat ze niet meer gebruiken. En dan kan het gesprek open worden getrokken. En dan kunnen we zeggen, zie je wel, je moet wel naar de sleutel, want je bent er nog niet vanaf. En zo kunnen we dat dan wel opentrekken. En ook daar is een heel groot woord van dank voor de lokale politiezone hier, die bereid is om daar ook elke woensdag een medewerker, een politieagent, een politieinspecteur voor te sturen om die testen te doen, want dat wordt ook op andere zittingen gebruikt.
Ja, dus die testen op de zitting zelf doet u niet enkel op de drugsopvolgingskamer, maar ook gewoon wanneer dat mensen correctioneel gedagvaard zijn voor inbreuken op de drugswetgeving, wordt die vraag soms gesteld op de zitting zelf en dan kunnen ze wordt het eventjes geschorst, moet ze een test afleggen. En dat is ook uw bedoeling om dat dan bespreekbaar te maken. Ja. Niet om iemand per se af te straffen, maar om het bespreekbaar te maken van kijk, ik stel eigenlijk op dit moment vast dat er toch nog altijd drugs wordt gebruikt. Misschien kan die dan worden doorverwezen naar die drugsopvolgingskamer of als men gemotiveerd is natuurlijk.
of een andere begeleiding volgen. Dus wij vinden dat heel belangrijk voor de straftoemeting, om te weten wat de problematieken zijn die iemand heeft. Wat drijft iemand tot het plegen van die feiten? En als we bijvoorbeeld weten dat iemand een drugsverslaving heeft, is het weinig nuttig om die persoon een werkstraf op te leggen, bijvoorbeeld. Want dan gaat hij niet uit zijn bed geraken, hij gaat niet aan zijn probleem kunnen werken. Dus dan leggen we liever een begeleiding op. Is het dan ofwel de drugsopvolgingskamer, ofwel in het kader van een probatietraject een begeleiding voor zijn drugsprobleem en daar verder urinecontroles te ondergaan. Dus het is echt om te meten, om een straf op maat te kunnen opleggen aan de beklaagde, vinden we het belangrijk om te weten, gebruikt die nog of gebruikt die niet.
Uh-huh. Maar in Mechelen zijn jullie echt de enige rechtbank, denk ik, in Vlaanderen die effectief die testen op de zitting doet, hè?
Voorlopig wel. Dus we doen dat al van in het begin dat ik er ben. Ik heb dat redelijk rap gedaan. En in het begin was dat louter met de goodwill van de lokale politie die ons die testen leverde. Maar op den duur werden dat te veel testen, ook voor hun. En dan hebben we bekomen van de minister van Justitie, die heeft dat voor ons aangekocht. En wij, het kabinet van de minister van Justitie of de Vod Justitie, heeft dat aangekocht voor onze rechtbank. En wij rekenen dat door aan de beklaagde. Dus dat is €12 per test dat we doorrekenen als gerechtskost. Okay. En zo hebben we dus een sluitend systeem.
Is dat iets dat uniform voor heel Vlaanderen zou moeten kunnen gelden? Of?
Ik kan niet aan mijn collega's opleggen hoe dat, ik doe dat ook niet graag, dat is niet mijn bedoeling, hoe dat zij hun werk zouden moeten doen. Maar zelf zou ik geen drugsopvolgingskamer willen doen zonder urinetesten. Okay. Omdat ik vind dat je, dan verzeilt je rap in gesprekken en ik wil daden en resultaten zien.
Ja, om echt daadkrachtig, ja, te kunnen optreden en ook een correcte beslissing dan te kunnen nemen, hè, waar dat uiteindelijk degene dat terecht staat op het einde van de rit alleen maar mee kan geholpen zijn. Hè, want dat is uiteindelijk de bedoeling. Het is eigenlijk heel fijn om te horen dat u uw job inderdaad heel gepassioneerd doet en ook echt wel een verschil wilt maken, omdat het echt wel maatschappelijk een probleem aan het worden is. Hè. Ik weet niet of dat u dat ook kan vaststellen, omdat u ook al heel lang magistraten bent. Zijn er steeds meer en meer drugsgerelateerde dossiers die bij u ter zitting worden vastgesteld?
Ik denk wel dat we... denk mensen die drugs gebruikten, dat is toch al heel lang, denk ik. Dus dat is er altijd al geweest. Maar zo grote drugszaken zijn er wel veel meer. Dus echt zo ja, groot aantal mensen die samen drugs dealen, grote groeperingen, dat hebben we toch wel meer dan vroeger, vind ik.
De productie is ook meer dan vroeger wellicht. De bendes worden ook groter. Het gaat ook over grotere bedragen. Dat is toch iets dat wij ook merken.
Zeker. Maar die zware zaken, die gaan niet voor de drugsopvolging.
Nee, tuurlijk niet.
Die gaan voor de collegiale kamer komen. Maar we hebben soms ook al zaken gehad van op de collegiale kamer. Groeperingen van 5 dealers die we toch ook als nog jonge mensen die we toch ook naar de drugsopvolgingskamer hebben verzonden. En dat is ook goed gelopen.
Oké. Okay. Kunt u daar zo'n cijfer op plakken? Hoeveel dat er dan maandelijks voor uw drugsopvolgingskamer verschijnen?
Heel veel, want tot nu toe deden we altijd dus een deeltje drugsopvolgingskamer en een deeltje nog andere zaken. Maar nu gaan we volledig opvolgingskamer doen, omdat het te veel is. De zitting duurt vaak tot 3 uur in de namiddag. Ik denk dat we minstens 30 personen die elke maand komen. En in totaal zitten we al aan meer dan 300 personen die we zo begeleid hebben.
En het is de bedoeling dat u op die zitting dan toch wel nog een grondig gesprek heeft?
Dus we kijken, dus we lezen het verslag op voorhand na. De justitieassistent zit naast mij, die kan nog verder informatie geven. Dat is heel interessant dat die daar is, want ook als de beklaagde er niet is, zij belt die op van waar zijt je? Je moet soms echt trekken en duwen bij de mensen. En dan is de bedoeling dat we gesprekken aangaan met de beklaagde. Als alles goed loopt, dan is dat redelijk kort. Dan zeggen we van, je bent goed bezig, je moet zo verder doen. Je gaat zien, je gaat beloond worden aan het einde van de rit. En dan duurt dat niet lang. Als het slecht loopt, ja, dan kan dat wel meer tijd in beslag nemen om te horen waarom loopt het slecht. Waarom wil je dat niet doen? Om ook de mensen de keuze te stellen van, kijk, ik kan het niet voor u doen. Jij moet het doen. Dus je moet nu de keuze maken als je ervoor wilt inzetten, moet je het ten volle doen. Als je het niet wilt, kun je het beter nu zeggen. Dan leg ik gewoon een straf op, zet je er vanaf en ik ook. Dus dat is wel de boodschap die we geven als het niet goed gaat. Maar we merken dat veel mensen dan wel zeggen, ja, ik zal het dan wel doen en toch verder gaan. En
Zijn er ook die de vraag misschien stellen op het einde van de rit? Het is allemaal goed verlopen. Uiteindelijk moet er dan toch worden beslist een bestraffing. Of zijn er veel die zeggen van kijk, eigenlijk wil ik toch ook nog wel voorwaarden, omdat het mij helpt, omdat ik die omkadering wens?
Niet veel. En dat is ook niet de bedoeling. We doen dat soms. Hè. Bij sommige mensen die echt een hele zware problematiek hebben en ook in samenspraak met justitiehuis doen we dat soms wel, maar dat is echt uitzonderlijk. Want de bedoeling is echt dat we inderdaad het justitiehuis niet zwaarder belasten dan tevoren. Hè. Dus dat we zeggen van we trekken de begeleiding naar voren, maar dan komt er niemand nadien meer bij hun. Dus op zich dat evenwichtig blijft. En ook omdat we geloven in die korte, intensieve begeleiding. Ik denk een langdurige begeleiding, dat voor veel mensen ook afmattend is op de duur. Dat je beter kunt kort en intensief, kort en krachtig. En als dat dan een goed resultaat heeft. En dan moet je ook de mensen kunnen vertrouwen en loslaten. Moeten ze het zelf proberen. En als het niet lukt, ja, dan zal het terug fout lopen. En dan zien we ze misschien terug. Maar we hebben er toch nog niet veel teruggezien van die mensen.
Ja, dat is dan toch wel een heel efficiënt systeem.
Ik vind dat wel heel effectief. Ik vind het belangrijk om een straf te zoeken die een positief effect heeft bij de beklaagde. Dat is ook goed voor de maatschappij. Dat is een win-win situatie. En ook voor mij is het veel, veel fijner om iets op te leggen waarvan ik weet dat het een effect heeft. En niet zomaar... Ja, want er staan wel zware straffen op drugsfeiten. Als je 1 gram cannabis op straat is 3 maanden gevangenisstraf en 8000 euro geldboete. Dat is heel veel geld voor veel mensen. Voor iedereen is dat veel geld. Dus ik denk dat we moeten zoeken naar alternatieven waarmee dat we echt een verbetering kunnen teweegbrengen. Excuseer.
Ja, want de zware geldboetes maakt soms dat men toch wel terug in die criminaliteit verzeild geraakt. Hè? En dat is iets wat we moeten vermijden, absoluut. En ook, het zou inderdaad in een ideale wereld, hè, geen drugs, maar dat is een beetje dweilen met de kraan open soms, hè, want we kunnen het niet volledig wegdenken. Maar als er toch al heel veel mensen gemobiliseerd geraken en zien van ik voel mij beter zonder, ik kan functioneren zonder, ik ben veel meer waard als ik niet gebruik, denk ik dat dat alleen maar goed is en dat justitie daar inderdaad wel een hele belangrijke rol in heeft, absoluut.
Ja, ik denk iedereen die we eruit kunnen halen, dat is gewonnen. Dus hoe meer, hoe liever uiteraard. Maar elke persoon apart, ik vind dat al heel belangrijk. En het is inderdaad zo dat er zonder drugs, zonder alcohol, zou ik denk ik bijna geen werk hebben. Heel veel feiten die voor mij komen, zijn het gevolg van drugs of alcohol. Dus, maar ja, dat is nu eenmaal aanwezig in de maatschappij, dus we moeten
die vechten. Stelt u het dan vaak zelf voor of is het meestal de verdediging dat eigenlijk de suggestie gaat doen?
In het begin stelden wij het zelf voor, mevrouw de procureur Des Konings en ik. Want ik heb het samen met Lieselotte Klaassens, onze procureur, onze drugsmagistraat, hebben we het samen opgericht eigenlijk. Want in het begin kenden de advocaten dat nog niet. Hè? Maar gaandeweg leren ze dat ook kennen en vragen ze het ook zelf. Maar het is zo dat iemand... Met of zonder advocaat, iedereen heeft evenveel rechten. We leggen alles uit wat dat de opties zijn. En de mensen mogen dan zeggen wat zij voor hun de beste vinden. En dan uiteindelijk nemen wij de beslissing uiteraard. Maar ik vind het belangrijk om altijd open kaart te spelen en te zeggen van wat de mogelijkheden zijn. En dan af te toetsen wat dat voor hun het beste zou zijn.
Ik had al een gesprek gehad met Inne van Wijmeers, ook, onze drugscommissaris. En ik had tegen haar ook gezegd van we zullen na uw eerste mandaat, 5 à 6 jaar, nog eens terug samenkomen om nog eens de evolutie te bespreken. Dus misschien moeten wij dat toch ook eens doen binnen x aantal tijd om te zien hoe het evolueert met die drugsopvolgingskamers. Maar ik denk dat we hier al heel veel informatie verteld hebben, dus ik ga stilaan afsluiten. En wil u absoluut heel hard bedanken voor dit interessante gesprek.
Heel graag gedaan.
Dank je wel. Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, dan kan u mij gewoonweg volgen via uw favoriete podcastkanaal. Volg mij via sociale media, via Instagram onder de naam romy_gijssen_advocaat of gewoonweg via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen. Een beoordeling van de podcast wordt uiteraard enorm geapprecieerd. Zeer, zeer graag tot de volgende aflevering.